Welkom luisteraars, je luistert naar Dutch Music Export Talks, een nieuwe aflevering. We zijn er al een aantal keer geweest en we hebben daarin een hoop gasten al mogen ontvangen. Die allemaal met ons hele toffe muzikale ervaringen hebben gedeeld. Denk aan Dennis van Leeuwen, Blanks, Michelle Hameling, Tony Dekker, Susanne Haasdonk en Ronald Keizer. Inspirerende verhalen die bij jullie luisteraars ook goed weer ontvangen. Want dat kunnen we natuurlijk terugzien en terughoren doordat jullie erop reageren. Beland je nou voor het eerst in deze podcast, wat natuurlijk ook kan, dan welkom. Ik ben Jochem Tromp. Ik ben al mijn halve leven actief als muzikaal ondernemer. Ooit zelf actief als DJ en via de plaatzaak uiteindelijk in de muziekindustrie gerold. Waar ik nu al een jaar of 10 mijn eigen Supermarkt Music Agency run, waarin ik publishing doe, arts management en label management. Ik ben dus ook jullie host van deze podcast. Ik zal niet zoveel praten als dat ik nu in het begin doe. Ik probeer dat toch een beetje aan mijn gasten over te laten. En dat zijn niet de minste in deze aflevering. We gaan internationaal, we gaan worldwide. Mede ook de reden dat we deze aflevering op de Zoom doen. We hebben een gast uit Noorwegen en we hebben een gast die nu Rotterdam zit, toch Justin? Rotterdam, hè?
Klopt, ik zit in het verre zonnige pittoreske Rotterdam.
Ja, maar heel veel tijd heeft doorgebracht en nog steeds doet in LA. Over wie heb ik het dan? Robin Leenbrugge. Hij is label manager bij Mer Music Group. En die is op de Zoom vanuit Oslo, Noorwegen. En Justin Hendrik, eigenaar van Marktub Media. Guys, hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Dankjewel.
Justin, we beginnen even bij jou. Eigenaar van Marktub Media in het kort. Wat doe je? Wie ben je?
In het kort, ik ben Justin Hendrik, geboren en getogen in Rotterdam. Ik ben inmiddels 40-plusser. En ik ben eigenaar en oprichter van Marktub Media. En eigenlijk vertaalt zich dat in Marktub Music Publishing. Dat is een independent boutique-style publishing company, gevestigd in Nederland.
Heel tof. We gaan, omdat we dat altijd belangrijk vinden, ook muziek laten horen in het begin van deze podcast, zodat de luisteraar meteen een idee heeft van oké, maar met wie werkte Justin dan en wat, hoe klinkt dat dan? We gaan een productie laten horen van Mucky, een van jouw songwriters producers waar je veel mee werkt, op een track van Wiley, Stephen Don en Sean Paul, Boosty. Zo, 129 miljoen streams op Spotify verder. En dat is wat te horen. Onze andere gast, Robin, geweldig dat je er bent. Je zit nu in Noorwegen, hè? Of daar woon je en daar werk je?
Klopt, dus ik ben geboren en getogen in Amstelveen. En ik woon nu inmiddels in Noorwegen en ik werk bij MER. En wij zijn een label en we zijn een publishing en een management company. En een van onze meest prominente cliënten die we hebben is Alan Walker. En daarnaast doen we ook K391 en een lokale Noorse rapper genaamd Winnie. Dus ik zit hier, het begint hier goed koud te worden. Het zit hier al 9 graden. Dus,
Ik wilde het echt serieus vragen van hoe is het weer momenteel in Noorwegen. Maar daar gaat deze podcast niet over. Maar het is dus al fris aan het worden. Goed om te weten. We gaan even luisteren naar toch wel een mega grote act waar jij de manager van bent. Alan Walker met de track Alone. Die samen met Eva Max heeft uitgebracht. Posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They Ja, guys, jullie hebben echt een prachtige weg afgelegd tot waar jullie nu zijn. En dat vinden we natuurlijk heel leuk om ook te delen met onze gasten, onze luisteraars. Robin, om met jou te beginnen. Je bent nu 25, klopt dat? Of ben je al ietsje ouder?
Ik ben helaas ietsjes ouder. Ik ben nu 28.
Oké, maar je bent op jonge leeftijd ben je vertrokken. Eigenlijk al meteen uit het buitenland. Neem ons eens mee in jouw verhaal in het begin.
Ja, ik zal het kort houden. Ik denk dat ik mede dat heb te danken dat ik vroeg ben begonnen door mijn broer Jerry Leenbrugge, die ook in de industrie zit natuurlijk als een van de heren van de Party Squad. Die doet top billing daarnaast. Dus als jongs af aan ben ik eigenlijk soort van in de Nederlandse industrie best wel opgegroeid, zou ik kunnen zeggen. En dat ook soort van de resultaat dat ik toen ik 21 was, dat ik heel graag op zoek was naar een nieuw avontuur, dat ik heel graag wilde reizen. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan exploren en kijken wat er mogelijk was. En toen ben ik in aanraking gekomen met Art of Dance. En Art of Dance natuurlijk van de grote festivals, vooral in hardere stijlen. En die gingen toen festivals organiseren in China. En ik heb altijd gefascineerd was ik van China en hoe groot het was en wat voor kansen daar lagen. En toen ben ik eigenlijk vervolgens daar heel hard op de deur gaan bonken bij Art of Dance. Van hey, je moet mij daarheen sturen, want ik ben flexibel, ik ben jong, ik snap het. Maar je moet me deze kans geven. Ik kan artiesten boeken en ik kan heel veel voor jullie betekenen. En toen uiteindelijk na een aantal gesprekken zeiden ze, ja, is goed, we geven je die kans. En toen ben ik binnen anderhalve week ben ik naar Beijing verhuisd. En toen begon mijn China-avontuur. Dus ik ben eigenlijk eerst, we hadden een joint venture met een Chinees bedrijf genaamd Modern Sky. Dat was zeg maar een rockbedrijf, rockmuziekbedrijf in China. En toen ben ik daar gaan werken en we werkten eigenlijk samen met, ik denk 25 Chinese rockers en één Nederlandse andere jongen. En ik ben daar toen helemaal in de Chinese cultuur gegooid. En eigenlijk alles wat ik geleerd had in Nederland en waar ik mee ben opgegroeid was soort van, moest ik in de prullenbak gooien, want het was allemaal nieuw en ik moest het heel erg soort van het op de Chinese manier doen natuurlijk. Dus ik ben Mandarijn gaan leren en ik ben volop daarin gedoken en ik heb mijn research gedaan binnen China. Toen ben ik eigenlijk best wel snel achtergekomen dat dat het niet hetzelfde werkt zoals het in Nederland werkt. En dus ik had een paar internationale artiesten die kant op gestuurd.
Daar gaan we zo naartoe. Want volgens mij je zegt natuurlijk een heleboel interessante dingen. Want als je met 30 Chinese, 25 Chinese rockers op een kantoor zit en jij bent daar als 21-jarige jong, je spreekt geen woord Chinees, Mandarijn, dan word je wel flink in de diep gegooid, denk ik. Heb je nooit gedacht, waar ben ik aan begonnen?
Zeker. Op het begin elke dag. Er gingen vaak telefoontjes naar mijn broer Jerry of mijn ouders. Om heel eventjes uit te huilen aan de telefoon van shit, dit is echt too much. Maar ik ben eigenlijk heel fortunate dat ik best wel, ik kom uit een heel goede goede familie en we hebben het gewoon oké. En daarom had ik altijd een beetje het gevoel van het ergste wat mij kan overkomen is dat ik een vliegtuig terugpak naar Nederland en dan ben ik daar weer gewoon en dan kan ik daar weer aan de slag. Dus ik had altijd op het moment dat ik op het punt stond om soort van te breken of om terug te gaan, dacht ik van ja, laat me gewoon kijken hoe ver ik kan doorzetten en laat me kijken waar ik dit kan heen brengen en dan zien we het wel, zeg maar. Dus dat heeft mij een beetje er doorheen gesleept.
Ja, te gek. En nog heel eventjes om het beeld duidelijk te zeggen. Hoe lang was je in Nederland zeg maar actief in die verschillende rollen die je had? Tour manager, social media. Is dat 2 jaar geweest, 3 jaar geweest? Of?
Nee, ik denk dat ik echt zeg maar volop ben begonnen toen ik 15 was. Dus ik ben wel echt volop 6 jaar, soort tourmanagement wat je zei, social media gedaan, eventjes bij het boekingskantoor kant gekeken, eigenlijk een soort van alles uit kunnen proberen en daardoor ook een soort van een goed beeld voor mezelf gekregen van wat ik wil en wat ik interessant vind binnen de muziekindustrie.
Nice, we gaan eventjes naar Justin, want die heeft ook een prachtig verhaal. Hoe begon het voor jou?
Ja, waar wil je beginnen? Wil je vragen naar mijn internationale avontuur? Of helemaal het begin van hoe ben ik in de muziekindustrie terechtgekomen?
Ik kan me voorstellen dat er altijd een moment is in ieders leven dat je denkt, ik wil iets met muziek. Dus dat kan vanuit, inderdaad, als je aangeeft je thuis een omgeving of je broer komen, dat je op die manier dat doet. Hoe was dat voor jou, zeg maar?
Ja, ik zit nu met een koptelefoon op in deze podcast, op afstand. En ik kan me mijn eerste herinnering aan muziek herinneren. Die ziet er ongeveer precies hetzelfde uit. Dat ik met een grote koptelefoon aan de stereo van mijn ouders gekluisterd zat, omdat ik de plaat van mijn vader en moeder aan het draaien was. Dus weet je, in mijn gezin was er altijd muziek aanwezig. En dat is tevens gelijk de rode draad, denk ik, door mijn leven. Ik ben thuis, is het met de paplepel ingegoten. We maakten eigenlijk altijd muziek bij de afwas. In de tijd dat er nog geen afwasmachines waren. En ik ben ook opgegroeid in de kerk. En daar had je, ja, bij gebrek aan beter woord. Weet je, dat zou je vandaag misschien een soort zwarte kerk noemen. Weet je, dus veel gospelmuziek. Er was altijd muziek aanwezig. En daar zat ik ook in het koor. Dus ja, weet je, ik weet eigenlijk niet beter dan dat dat ik altijd al iets met muziek wilde doen vanuit gewoon een passie of zo, of een hobby. Alleen ik had nooit het idee dat je daar ook een beroep van kon maken.
Maar jij hebt dus ook zelf gezongen, heel eventjes.
Oh ja, dat heb ik nu dan in deze podcast toegegeven. Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja, er was ooit een fase in mijn leven dat ik dacht dat ik dat misschien wel moest gaan doen. Ik heb in verschillende van die soort boyband-achtige groepjes gezeten en zelf gezongen en liedjes geschreven. Ja, zo ben ik ooit begonnen.
En daar ben je ook tegen iemand aangelopen die ook behoorlijk carrière heeft gemaakt ondertussen, waardoor je ook bedacht, hey, misschien kan ik wel inderdaad mijn beroep ervan maken. Klopt dat?
Ja, klopt inderdaad. Kijk, net als het Robin aangeeft dat hij een hele, dat je natuurlijk een broer had die misschien al een klein beetje de weg had geplaveid. In ieder geval had laten zien dat je in de muziekindustrie een hele mooie carrière kon bouwen. Had ik ook een aantal hele inspirerende mensen in mijn omgeving. En, en vervolgens liep ik dus ook een jongen, hele talentvolle jongen tegen het lijf in Cruisekantoor in Amsterdam. En dat was Georgia Tynford. Wij hebben vervolgens een aantal jaren samen muziek gemaakt. We zijn ook gewoon hele goede vrienden geworden. En we gingen samen het Amsterdamse nachtleven in, om het zo maar even te zeggen. En uiteraard is zijn muzikale ster enorm hard gestegen. En een van de meest succesvolle producers van onze tijd, zou ik zeggen, in Nederland. Dus ik heb over zijn schouder een beetje mogen meekijken van, oh ja, wacht eventjes. Maar een jongen uit mijn directe omgeving kan het heel groot maken. En dat werkt natuurlijk enorm inspirerend.
Juist, en heb je ook echt nog aan zijn zijde gestaan, om het zo te zeggen, toen hij zijn eerste successen kende?
Zeker, ja we zijn gewoon nog steeds echt hele goede vrienden. Kijk, het leven gaat op een manier dat je natuurlijk allebei druk wordt en bedrijven hebt en gezinnen hebt en dergelijke. Maar in die tijd waren we echt heel close, dus ik heb dat succes van heel dichtbij mogen meemaken. Ja,
en wat is dan de weg die je bewandelt om uiteindelijk bij Markt Media uit te komen? Want je gaat denk ik op een gegeven moment toch ervaring opdoen.
Ja, ik denk dat op dit moment, weet je, waar we nu dan zijn in mijn leven, had ik eigenlijk nog helemaal geen ervaring, behalve dan dat ik het leuk vond, weet je. Dat ik het gewoon iets heel tofs vond. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar in die fase waarbij je als muzikant eigenlijk, als je een carrière wilde hebben, echt gewoon moest je een label deal hebben. YouTube had nog helemaal niet zo'n rol. De box was misschien de enige manier waarop je een beetje je muziek onder de mensen kon krijgen. Dus voor mij op dat moment, ik zag echt nog niet zo goed hoe ik hier een carrière van moest maken. Dus ik heb echt via een omweg dat ik gewoon in het bedrijfsleven terecht ben gekomen. Ik heb 10 jaar lang in de farmaceutische industrie gewerkt. Dat ik 30 moest worden voordat ik er echt achter kwam van, oké, dit is niet wat ik wil doen. Muziek is altijd de passie van me geweest. Misschien moet ik daar een keer een gooi naar geven. Gooi naar doen. En dit is wederom dat ik, dan kom ik weer terug bij Giorgio, dat ik weer met hem ook reconnecte. Zijn carrière was toen volop aan de gang. En ik gewoon aan zijn zijde een beetje wederom mocht meekijken. En ik ging helpen gewoon waar ik kon. Als een beetje van manager van alles. En ik deed gewoon wat er gedaan moest worden. En onder andere werkte toen aan platen voor Lange Frans. En voor de jongens van Furari. En daar rolde vervolgens op een hele natuurlijke, organische manier een soort rol uit van, ja, Just, kun je ook die jongens niet helpen? En ja, dat zou je dan vandaag de dag, zeg maar, een soort artiestenmanager noemen. Maar ook toen had dat nog niet echt een naam. Het heeft best wel even geduurd voordat ik dacht, oh, wacht even. Misschien moet ik hier dan eigenlijk een bedrijf van maken. Maar dat, zo startte dat niet. Het startte gewoon als dat ik gepassioneerd was over de industrie. Wat je dan nu industrie, maar ik vond het gewoon toen waar dat mijn vrienden die toffe muziek maakten. Ik wilde daar graag dichtbij zijn. Ik vond het te gek wat ze allemaal doen waren en waar ik kon helpen. Probeerde ik te helpen. En zo is het eigenlijk gestart.
Het klinkt wel als een overeenkomstig verhaal, jongens. Want bij Robin is dat, mag je dat eigenlijk ook wel zo schetsen. Hè? Dat je dan toch gewoon, ja, gewoon in de diepe gaat, meegaat, meemaakt en zo je ervaring op doet. En met die ervaring dan een stap maakt naar China in jouw geval. Ja. Hoe lang ben je in China uiteindelijk actief geweest?
Ja, het is heel erg uit de hand gelopen. Ik had eigenlijk voor mezelf een beetje gepland om soort van 3 maanden daar te zijn. En dat is uiteindelijk 6 jaar geworden. Dus ik... dat excuusje naar mezelf van hey, ik kan toch altijd terug, dat heb ik zeker voor me gehouden. Nee, maar het komt om overeenkomst met Justin. Wat Justin zegt is, ik denk dat passie misschien wel een van de belangrijkste elementen is om ver te komen in de muziekindustrie. Gewoon volop ervoor gaan en doen waar je lol in hebt en waar je passie voor hebt. En ik denk dat voor mij tot nu toe, ik werk echt heel veel en ik heb natuurlijk best wel een soort van gekke schedule soms met China en het heen en weer. Maar voor mij heeft dit echt nooit als werk gevoeld. Dit is gewoon wat ik wil doen en dit is wat ik tof vind. En dan gaat de rest zeg maar vanzelf.
Ja, want we waren in China hè, en dan heb je Art of Dance. Dan ga je dus ga je boeken hè, in een kantoor voor rokende Chinezen. Wat is daar de voornaamste les uit geweest toen je dat traject inging? Was het een succes meteen? Of?
Nee, het was dus zeg maar wat we probeerden te doen daar was om dance te bouwen, zeg maar de dance-industrie op te bouwen in China. Dus mijn eerste les was voornamelijk dat dance echt compleet niks was in China. Dat mensen niet wisten wat het was. Mensen hebben nog nooit een draaitafel gezien. Totaal niet mee opgegroeid. Nog nooit van gehoord. Dat was zeg maar het level waar we op zaten. Dus,
was je daardoor verrast? Viel dat tegen? Want ik kan me voorstellen als je uit Nederland komt, de dance mecca van de wereld, dat je dan misschien denkt, ja, dat moeten ze in China toch ook wel kennen. Was dat...
Verrast, maar aan de andere kant ook wel weer een soort van, het maakt wel echt sens. Toen ik soort van, we laten het bij muziek houden, maar toen ik soort van in China aankwam, in Beijing, en als je dan naar al die soort van bekende plekken gaat, zoals de Forbidden City en de Great Wall of China, en je ziet wat voor cultuur soort van daaromheen hangt, dan weet je wel dat je echt in een compleet andere wereld bent dan dat je soort van in Nederland gewend bent. Dus ja, het was wel verrassend, maar het was wel een soort van logisch. En ja, ik denk dat ik begon zeg maar, met internationale artiesten daarheen te halen. En mijn les dus daaruit was dat het eigenlijk niet zoveel zin had, omdat mensen nergens niks hadden om zich aan vast te klampen, weet je. Als jij een blanke jongen uit Nederland daarheen haalt en handjes in de lucht op een festival, een Chinees kan zich daar niet aan vastklampen, die snapt dat niet, zeg maar. En niet omdat, niet de nadelen van de Chinezen helemaal niet, maar meer omdat het gewoon zo'n cultuursverschil is. En vandaar dat ik ook toen daarna meteen een soort van, Justin zei net, als je een voorbeeld om je heen hebt in je omgeving, dan gaat het zeg maar vanuit daar groeien. En dat had ik ook een beetje voor mij ogen van, oké, bijvoorbeeld Martin Garrix komt ook uit Amstelveen. Dat is natuurlijk een van de success stories uit Nederland. Toen hij soort van opkomend was binnen dance, toen zag ik zoveel kids om mij heen. Soort van, hey, als hij het kan, dan kan ik het ook. Yeah. Dus soort van met die insteek ben ik toen heel erg op lokale Chinese DJ's, opkomende Chinese DJ's gaan focussen. En die eigenlijk juist proberen te helpen en met de Nederlandse kennis. Dus ik heb het eigenlijk een beetje omgedraaid.
Heel even om toch een beeld te scheppen bij die DJ, want die DJ's die jij dan naar China haalde, hadden die dan ook echt naam voor ons, zeg maar? Zou je een paar voorbeelden kunnen noemen? Dan krijgen we een beetje een beeld van hoe dat dan niet werkte, terwijl ze eigenlijk een hele goede naam hebben, maar dat dat dus helemaal niks zegt in China. Dat je daar eigenlijk vanaf nul moet beginnen.
Ja. Nou, een van de eerste gasten die we boekten was bijvoorbeeld een Rehab. Voorbeeld te geven, dat is best wel een prominente naam. En dan alles daaronder, gewoon, we hebben een keer toevallig Outsiders daarheen gehaald en Party Squad en a bunch of names eigenlijk. Maar we hebben eigenlijk van alles geprobeerd, van groot tot klein. En sommigen zouden natuurlijk kunnen arguen van dat was een succes, het was een leuke avond. Maar ik was daar echt om, soort van, mijn insteek was, ik wil gewoon de dancecultuur daar opbouwen. En voor die purpose was dat niet genoeg, zeg maar.
Ja, got you. Even weer een stapje terug naar Justin. Je bouwt dan uiteindelijk een bedrijf op. Je begint met Maktoub Media. En je hebt al heel snel de connectie met LA gezocht.
Ja, klopt. Wat ik ook inspirerend vind aan Robin's verhaal, dat je springt ergens in het diepe en je wilde graag reizen. Je zoekt het avontuur op. Dat is iets wat ik ook herken uit mijn jeugd. En dat ik later dan ook in een zakelijke carrière wederom heb toegepast. Ik denk dat ik gewoon niet bang ben aangelegd. En ik had grote dromen en ambities. En als ik dan toch werk in de muziekindustrie, dan wil ik het ook graag groot maken. Ik durfde graag grote dromen. En ik merkte dat in Nederland ben je heel snel klein denken. En ik had zoiets van, als LA de hoofdstad is van de wereldwijde popindustrie, dan moet ik daar zijn. En dus ik ben net zoals dat Robin zegt, ik ben daar gewoon op de deur gaan bonken. Weet je? Ik ben gewoon destijds daar naartoe gegaan met de beste intenties en het idee. Met wat bravoure en zoiets van de beste. Ik kon gewoon iets tofs brengen, denk ik. Weet je? Ik heb de Nederlandse muziekindustrie in mijn achterzak. En ik wil graag van mensen hier leren. Ik wil graag wat mensen ontmoeten. Ja, en zo ben ik daar gewoon naartoe gegaan. Ja, en dat heb ik eigenlijk meerdere keren gedaan. En ik weet niet zoveel beter dan dat ik dat op die manier doe. En tot nu toe vind je eigenlijk altijd een warm welkom aan de andere kant.
En je doet dat eigenlijk alleen maar met Nederlandse schrijvers, hè, en producers?
Op dat moment wel. Inmiddels werk ik ook met een aantal LA-based schrijvers. Maar dat in die tijd, toen we dus voor het eerst naar LA toe gingen, toen had ik eigenlijk alleen maar gewoon Nederlandse schrijvers in het roster.
Precies. En was Mucky toen al een van de schrijvers waarmee je de deur open kreeg, om het zo maar te zeggen, in LA?
Nee, toen
zijn nog voor, niet. Zijn voor voorvechter geweest voor jouw company?
Nou ja, zeker in zijn algemeenheid. Gewoon het feit dat hij is een hele unieke producer met een waanzinnig toffe sound. En ik denk dat ik vanaf het begin af aan fan ben geweest van zijn producties. En dat hij ook inderdaad dingen durfde te doen die toen niet misschien op de radio waren, weet je, maar die we wel allemaal heel vet vonden. Hij zat destijds ook in het hoekje waar Ronnie ook een beetje in zat, kwam in diezelfde periode op. Dus dat was een heel inspirerende scene, vond ik zelf. Maar ik zou zeggen, de eerste grote successen die we hadden, die had ik destijds met de Nederlandse artiest, songwriter Vice. En op het moment dat wij ook maar een idee hadden dat we een beetje een soort van een hit hadden, ben ik gewoon als een malle daar rond gaan rennen in LA om te zeggen van ik denk dat ik het iets heb. Kunnen we iets samen doen?
Vet. En denk je dat succes wat je daar hebt gehad met Nederlandse schrijvers, ook met een Vice in dit voorbeeld, zeg maar, ook de deur heeft geopend voor andere schrijvers? Maakt het daar...
Zeker.
Ja,
absoluut. Kijk, op een gegeven moment, je moet wel een soort reputatie opbouwen. Ik was er zeker van dat ik kon Vice in elke ruimte sturen. En dan wist ik dat hij het echt zou killen. Weet je, ik vond dat hij had een waanzinnige stem. En die stem was gelijk al inspirerend. Weet je, daarmee kun je al een ruimte binnenstappen. Maar ik weet ook dat hij altijd de most hardworking person in the room is. Dus ik had gewoon het vertrouwen, en dat hadden we samen. Dat hij had het vertrouwen in mij. Dat als ik een sessie voor hem opzette, dat hij wist van oké, dit zit snor. En ik wist aan de andere kant dat als ik hem ergens naartoe stuurde, dat als ik daarna de managers of publishers terug hoorde van oké, we snappen het, we gaan nog meer sessies opzetten. En dat zorgt ervoor dat je een bepaalde reputatie krijgt, dat als ik de volgende keer dan binnenkom en ik zeg ik heb weer iemand bij me, dat mensen eerder geneigd zijn te luisteren natuurlijk.
Ja, en heb je die stap naar LA dan ook echt gemaakt? Want je zit nu weer in Rotterdam, je bent nu niet in LA. Hoe verhoudt zich dat, de tijd in LA en de tijd in Rotterdam?
Ja, op een van die trips heb ik de liefde van mijn leven ontmoet. Dus zij woont in LA. En dus dat maakte het nog logischer en ook wat makkelijker om heen en weer te reizen. Dus ik denk het afgelopen 5 jaar zo'n beetje 50-50 in Nederland en in LA doorgebracht. Misschien zelfs wat meer in LA. Ik had dan ook het plan eigenlijk om in LA te gaan wonen, om me daar te gaan vestigen. Ik had alles eigenlijk in Nederland ook verhuurd en ik was eigenlijk ready to go. En ja, toen brak corona uit. Dat is maart vorig jaar dat ik daar zat. En toen moest ik een beslissing maken van ja, wat ga ik nou doen? En in die eerste paar maanden, ik weet niet of jullie dat nog goed kunnen herinneren, maar het was echt wel, weet je, er hing toen echt een soort angst in de lucht. Weet je, zeker in de US. Was echt crazy. En ik had wel zoiets van, je zag die beelden toen uit Italië, van ik wil hier niet ziek worden. Ik heb geen zin om in het ziekenhuis te belanden in LA. Plus mijn ouders zijn 80 plus. En ik zou het ook echt niet over mijn hart kunnen krijgen als ik dan niet in Nederland zou zijn, als daar iets mee zou gebeuren. Dus toen heb ik de beslissing genomen terug naar Nederland te komen. Eigenlijk sinds volgens mij gisteren. Sinds Biden weer wat restricties heeft opgegeven, kon ik simpelweg niet terug.
Nee,
dus sindsdien zit ik hier.
We hadden het net over de internationale DJ's die niet echt de dance scene op de kaart brachten in China. Je gaat dan aan de slag met lokale DJ's. Robin, die neem je zelfs mee naar Europa, hè, naar ADE, die connect je met gewoon je netwerk in Europa. Pak hem vanaf daar eens op als je wil. Wanneer had je het idee van hey, ik heb hier iets in handen en het begint nu echt een succes te worden op zichzelf, zeg maar?
Ja. Wat voor mij eigenlijk een ding was, wat ik eigenlijk snel achterkwam was, oké, dus ik heb een aantal getalenteerde Chinese artiesten en producers getekend, maar hoe kan de Chinese promoters of andere mensen in de muziekindustrie er echt achterkomen hoe getalenteerd die is, als ze niet daadwerkelijk in dezelfde soort van headspace of scene zitten? Dus ik moest een randje vinden of een angle vinden om die artiesten te bouwen op een goede manier. En dat is natuurlijk door een soort van internationale allure eromheen te brengen. En dat is iets wat soort van, denk ik, wereldwijd universeel is. Als je een Nederlandse producer hebt die het goed doet in het buitenland, dan wordt die ook meer gewaardeerd binnen Nederland. En op die manier wilde ik dat, zeg maar, bouwen. En het leuke dat ik toen soort van tegenaan liep, was dat niemand in Nederland had ooit echt met een Chinese producer, songwriter, DJ samengewerkt. Een vraag die ik altijd krijg bij een podcast of als ik soort van, ik heb een aantal panels gedaan tijdens ADE, was, vind je het niet vervelend dat je met die firewall te maken hebt? Want je kan natuurlijk YouTube, Google, Facebook, alles is geblokt.
Ja.
Maar in mijn optiek was dat voor mij een van mijn grootste sales points. Want ik was een van de weinigen die, zeg maar, steeds over die muur sprong. Dus ja, ik kon aan beide kanten heel goed zien wat er gaande was. En ik kon dat ook een beetje tegen elkaar niet uitspelen. Want ik was voor mijn gevoel wel gewoon echt met toffe dingen bezig waar ik heel erg in geloofde. Maar bijvoorbeeld, ik had één jongen en daarvan zei ik, ja, hij is een van de grotere DJ's uit China. Dat is niet gelogen. Maar dat komt ook omdat er weinig DJ's op dat moment in China waren die het goed deden. Dus dat was voor mij weer een sales point in Nederland. En in Nederland zeiden ze allemaal, oh ja, ik wil naar China, laten we samenwerken. En zodoende heb ik dat dus steeds, kijk, ik neem wat Chinese DJ's en artiesten en producers mee naar Nederland. En vervolgens zorg ik dat ik heel veel footage heb en content van hun verhaal en van hun avontuur daar. En dat service ik dan weer terug naar de Chinese social media om vervolgens hun profiel op te bouwen.
Ik kan me voorstellen dat is natuurlijk voor elke beginnende songwriter, producer, artiest. Ja, je kan wel naar LA willen en je kan wel met Black Eyed Peas willen schrijven en je kan wel vanuit China naar het Westen willen en andersom. Maar ja, als je nog geen verhaal hebt, hoe ga je dan inderdaad de muur doorbreken, zeg maar? En jullie zijn denk ik twee voorbeelden van managers die daar heel veel tijd en energie hebben gestopt, maar denk ook op die met de juiste middelen hebben gedaan. Want in China, ja, ik heb het ook wel eens overdacht, ik wil met mijn artiest naar China, maar ik spreek geen Mandarijn en ik heb ook geen toegang tot de Chinese social media accounts, om maar wat te noemen. En jij hebt daar dus toch een brug in kunnen bouwen.
Ja. Zeker, dus dat was voor mij. En toen, bijvoorbeeld toen ik een van die DJ's daar, Chinese DJ's, wilde wegzetten in die grote clubs in China, toen zeiden ze, ja, hier heb ik niks aan, heb je geen grote internationale DJ, want at the end of the day, zij willen gewoon tafels verkopen, weet je wel. Oh ja. Dat is waar het allemaal om draait.
Dus jij dacht, ik pak het anders aan.
ik ga die Aziatische DJ's meenemen naar Nederland. Ik laat ze daar Nederlandse grote DJ's ontmoeten, naar feestjes gaan, Amsterdam Dance Event. En dan met al die content die je daar verschiet, dat zoveel mogelijk delen op Chinese socials.
Ja.
En als je dan terugkomt, dan zijn die guys gewoon ineens internationale sterren.
Ja, toen kreeg ik eigenlijk telefoontjes van dezelfde promoters die ik voorheen al had gecontact. En die wilden vervolgens de DJ's en producers heel graag boeken. En zei heel graag, nee sorry, je hebt je kans gehad, zoek het maar lekker uit. Nee, maar dus dat werkte heel goed. En dat is eigenlijk helemaal een soort van... ik heb wat aantal samenwerkingen opgezet. En toen is vervolgens het helemaal uitgegroeid... totdat ik een van de mijn Chinese DJ's toen op de Tomorrowland Mainstage had gekregen. En dat was gewoon een heel grote impact voor China. Omdat een Chinese DJ, een jongen uit een dorp uit China... die op Tomorrowland, het grootste dancefestival van de wereld... of een van de... op de mainstage staat. Dat was heel epic voor iedereen. Dus dat heeft mij een beetje in China toen een soort van mijn naam in ieder geval een beetje op de kaart gezet. En toen kon ik daaruit doorbouwen.
Flauwe vraag even tussendoor, maar hoe spreken ze jouw naam uit in China?
geen R, maar een L. Dus het zou dan zijn Lobin.
Lobin. En dan heb je volgens mij nog Liquid State, waar je op een gegeven moment wat meer aan de labelkant begint, toch? Dat is eigenlijk het vervolg op het DJ-verhaal, toch? Want de DJ's, dat is de boekingen doen en ja. Daarmee sta je dan op een gegeven moment er goed op in China. En dan komt er eigenlijk een nieuwe kans voorbij, wat meer aan de labelkant. Ja.
Ik hoorde in de wandelgangen dat er een joint venture, een heel grote joint venture label opgezet zou worden tussen Tencent Music Entertainment. Dus die doen zeg maar QQ Music, Kugo, Kuwo, WeSing. Dat is echt grootste zeg maar DSP's in China. En Sony Music.
Ja.
En die gingen een label opzetten speciaal voor om de dance te bouwen in Azië. En de Aziatische dancemuziek naar de wereld te brengen. En dat vond ik voor mij gewoon echt een step up. En ik op hetzelfde moment dat ik weer ging bonken op die deur van hey, zien jullie mij? Werd ik eigenlijk gecontact door hun van hey, wil je head of A&R en artist management zijn voor ons? En dat heb ik toen ja voor gezegd. En toen ben ik dat begonnen. Ben ik daar begonnen als een van de eerste leden die daar aan de start van het label involved waren.
En dat was een voornamelijk op dance georiënteerd label?
Ja, het was echt puur dance. Ja, zeker. Maar dan moet je...
Sorry.
Voor mij was gewoon, zeg maar, als je het over labelkant hebt en muziek, moet je wel gewoon een powerhouse hebben om je muziek in China gedistributeerd te kunnen krijgen. En het feit dat je eigenlijk een label bent geowned door een streamingplatform, alsof je een label bent geowned door Spotify, is natuurlijk een enorme unieke kans. Dus daar zag ik gewoon heel veel potentie in.
Ja, en dan even duidelijk voor de luisteraars. Dus Tencent is hier het streamingplatform en Sony is de major. Ja, ja, te gekke. Justin, je gaat naar LA en je gaat op de deur bonken. Waar moeten we dan op de deur aan het bonken zijn? Want ik kan me voorstellen dat als ik bij Universal Publishing werk of bij Cobalt of bij BMG. En dan komt Justin Hendricks van Rotterdam langs. Ja, met wie en waar begon? Welke deuren kreeg je open? Wat zijn je partners daar? Want ik kan me voorstellen dat dat best lastig is. Zitten ze wel? Mag ook zo'n Nederlandse manager met zijn Nederlandse songwriters en composers?
Ja, grappig dat je dat nu zegt. Achteraf denk ik ook dat ik zo'nzelfde gedachte zou kunnen hebben van de afstand. Maar toen ik er destijds head first indook, ik ben gewoon berichten gaan rondsturen. Zo simpel is het. In de regel zou ik zeggen dat de publishers mijn eerste vrienden waren. Dus dan ben ik begonnen bij de independent publishers. Ik ben gewoon letterlijk gaan googlen van hey, wie zitten hier in town? En ik ben gewoon bijna gaan coldcallen. Gewoon mensen berichtjes gaan sturen. Dat is eigenlijk echt de start geweest. En toen kreeg ik een paar keer gewoon een ja. En dat komt denk ik omdat ik vanuit een stukje dat de meeste partijen in de US hebben ergens toch altijd een soort van opportunistische inborst. Zij willen niet missen dat jij de next Bieber zou kunnen brengen of zo. Weet je? Dus je krijgt overal wel een eerste kans. En overal mocht ik wel gewoon gelijk binnenkomen. Ik weet niet of het nou mijn eerste of mijn tweede trip is, zat ik ook al gelijk met Scooter Braun aan tafel. Omdat uiteindelijk al die mensen wel zoiets van, oké, er komt dus iemand helemaal vanuit Europa, in het geval even Amsterdam, met goede bedoelingen en dromen en ambities. Dat vinden ze sowieso inspirerend. Laat eens kijken wat die gast te vertellen heeft.
Nou, ja. Even name droppers. Scooter Braun, de manager van onder andere Justin Bieber. Ja. Selena Gomez en een van de grootste managers, ondertussen ook grootste platenbaas en wat hij allemaal nog wel niet meer doet. Ben je dan zenuwachtig of kan je dan inderdaad die Rotterdamse bravoure rustig inbrengen en zijn wie je wil zijn?
Ja, Jay-Z zegt dat ook een keertje. Ik stap elke ruimte gewoon in als mezelf en dat deed ik daar ook. Ja, wat heb ik te verliezen? Weet je, ik kom daar gewoon.
Kan er concreet uit voort?
Nou, nee, ik denk eigenlijk in die eerste. Nou, het meest concrete waren dat we wel gewoon gelijk sessies mochten doen. Weet je, ik kon wel gewoon gelijk. In dit geval toen Pfizer was met mij mee. We konden wel gewoon gelijk laten zien wat we kunnen. En, dus dat kwam eruit. En wat eruit komt, is dat je gewoon een netwerk opbouwt. Uiteindelijk, weet je, vul je je spreekwoordelijke Rolodex, je iPhone, met contacten. Ja. En als ik hem niet deze keer heb, dan heb ik de volgende keer weer iets. En je vindt je weg in L.A. Je komt ook achter dat er veel bullshit is. Weet je komt ook achter van, oh ja, L.A. is echt super groot. Ik red het dus niet om 3 afspraken te plannen. 1 keer in Santa Monica, de andere kant daarin. Ja. Aan de andere kant van L.A., weet je. Dus je leert gewoon, ja, er zijn hele praktische dingen. Maar ik was zeker niet bang, zenuwachtig eigenlijk ook niet. Voor mij was het exciting, weet je. Je komt in L.A., je hebt er een bepaald idee bij. Het Hollywood sign staat aan de horizon, weet je wel. Je hebt het, ja, ik ben er gewoon. Ik ga dit nu helemaal doen. Let's go gewoon. En als er één ding is eigenlijk dat je misschien na een paar trips gaat de glans er een beetje af. Dat je denkt, oh ja, het is ook gewoon L.A., weet je. Dat is het eigenlijk.
Je begint het zo goed te kennen dan, je voelt je dan ook op je plek. Want dat is dan ook wat het eigenlijk zegt, toch?
Ja en nee. Ja, dat je denkt van, oh ja, ik kan gewoon, ik hoor je ook gewoon thuis. Ik kan gewoon net zo goed aan tafel zitten met, weet je wel, de big players. Als je goed materiaal hebt en als je mensen hebt die ook kunnen leveren. Dus daardoor voelde ik me thuis. Ik voelde me ook thuis dat ik denk, ja, het kan gewoon, weet je wel. Ik zie gewoon dat het lukt, weet je. We zijn zo dichtbij, we kunnen gewoon meespelen. Nee, omdat ik wel gewoon ook achterkwam, ja, ik ben echt Nederlands. Ja. En ook het verschil is denk ik lang niet zo groot bij Robert en in China. Ik heb natuurlijk ook het voordeel dat je de taal enigszins spreekt. Maar nog steeds is er wel gewoon een gigantisch cultuurverschil tussen de Amerikaanse industrie en de Nederlandse. En daar heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds wel een beetje moeite mee. En ik merkte dan ook dat in mijn jaren daarheen, dat ik voornamelijk relaties opbouwde met andere Europeanen. Veel Zweden, Denen, ook wat Aziërs, veel UK-gasten die zich dan wel hadden gevestigd in L.A., daar jarenlang woonden. Maar ik merkte toch dat als ik dan s'avonds ergens naartoe ging, naar een feestje of een keer een hike, dat het voornamelijk Europese music industry mensen waren die zich dan in L.A. hadden gevestigd.
Want wat Robin net ook zei, was natuurlijk ook interessant. Kijk, als je als producer of songwriter succes hebt in het buitenland, dan backfired dat op een positieve manier natuurlijk ook terug naar het land waar je vandaan komt. Geldt dat ook voor jou, songwriters en producers? Ik bedoel, ik weet van Mucky dat hij met de Black Eyed Peas een aantal mooie cuts heeft. Is Mucky nu voor jou ook een producer die in Nederland dan veel makkelijker aan de man brengt, om het eventjes zo te zeggen? Ze heeft Alisa gedaan, daar heeft dat is volgens mij ook wel algemeen bekend. Natuurlijk ook een zeer succesvol project.
Ja, ik denk dat zijn reputatie hem wel vooruitstreeft voor mensen die graag met hem zouden willen werken vanwege die sound. En in bijzonder Sefda, weet je, dat is natuurlijk zo'n. Ze hebben samen zo'n uniek, zo'n briljante, zo'n toffe sound en zo'n project, iets neergezet. Wat heel inspirerend werkt, zelfs dat, weet je wel, iemand als Billie Eilish daar refereert als inspiratie. Dus daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen. Ik denk dat zij het zelf hebben gedaan. Ja. Het succes in het buitenland, in Nederland, werkt ons misschien zelfs in a way een klein beetje tegen. Omdat, weet je, als je er eenmaal aan proeft, en daar zitten ook gewoon simpelweg gewoon de financiële aspecten aan. De fees zijn aanzienlijk groter in het buitenland. Je markt is gelijk global. Dat het soms wel lastig is zelfs ook om in Nederland nog te blijven werken. Omdat als ik dan gesprek raak met labels hier of wat dan ook, dat we wel een beetje uit elkaar liggen. Dus dat niet direct. Ik denk dat het voor ons algemeen, voor mij als bedrijf en als team, heeft het wel een positieve spin-off. Omdat ja, het is inspirerend dat je met zo'n klein team en mensen die je gewoon kent, weet je, uit ook in Nederland, die zien van, oh, als Justin en zijn team het kan, eigenlijk wat Robin ook zei, ja, dan kunnen anderen het ook, weet je. En ik zie wel ook dat steeds meer mensen naar LA gaan, steeds meer mensen daar hele toffe dingen doen. En dat vind ik alleen maar te gek, want ja, ik had daar dromen en ambities en nu zie je van, ja, andere mensen doen dat ook. En er zijn nu verschillende jongens die daar ook zijn gaan wonen. Ja, en ik denk dat het maar een kwestie van tijd is dat we ook, net als de Zweden bijvoorbeeld, gewoon hele grote successen gaan boeken in de US.
Jij noemde het net al even, Justin, corona bracht je ook terug naar Nederland en ook je grote liefde. Ron, jij zit in China en dan breekt corona uit. Of was je al onderweg terug naar Europa? Want je zit nu in Noorwegen, dus je werkt nu met een van de grootste producers uit Noorwegen, Alan Walker.
Bij mij is het een beetje zo gegaan. Alan Walker was een ambassadeur en was zeg maar signed to Liquid State om zeg maar daar het op te bouwen. En zijn manager was ook, zijn manager Gunner was ook de managing director van Liquid, dus die kwam erbij. Dus ik werkte heel nauw met hem samen al. En wij hebben toen vervolgens Liquid best wel samen echt opgebouwd. En we vonden eigenlijk dat op een bepaald moment het een beetje een soort van zijn hoogtepunt had bereikt. Of in ieder geval, ik voelde me niet heel prettig meer met de richting waar het op ging. En hij besloot om toen te stoppen. En toen kwam ik eigenlijk een beetje voor een soort van split van oké, wat ga ik doen? En daarbij kwam dus ook corona. En toen heb ik eigenlijk besloten om sowieso wat Justin zei. Ik wil niet in China zitten als corona daar volop bezig is. En je kan dan niet naar huis en je bent niet met je familie en zo. Dus ik dacht, ik kom eerst terug. Dus ik heb een paar maanden in Amsterdam vertoefd. En toen ben ik daarna in Oslo begonnen. En dat kwam ook namelijk door... Ik heb gewoon heel erg gezien... doordat ik zo nauw met Alan heb samengewerkt toen bij Liquid, heb ik gezien hoe alles daar aan toe ging. En vooral ook met gamen, weet je wel. Corona en gaming is gewoon ontploft tijdens coronatijd. En het was daarvoor al groot, maar nu begint het steeds groter te worden. En Alan zit gewoon helemaal in die gaming space. En dat vind ik gewoon echt heel interessant. En ik ben daar toen gewoon een soort van weer gelopen. Dus het was een kleine cultuurschok, weer een reverse culture shock van een soort van een van de meest populated countries in the world tot aan Noorwegen, waar echt niemand is. ik ga nog steeds go with the flow en ik zie wel waar het allemaal uitkomt. Maar ik ben, ik ben nu weer hier mee bezig en aan de weg gaan. En ik, zeker als corona een beetje hopelijk snel voorbij is en we kunnen heen en weer reizen, dan Alan is enorm groot in China. Hij is denk ik de nummer 3 grootste internationale artiest in China naast Justin Bieber en Taylor Swift. Dus dat is echt enorm, vooral door Faded is dat echt ontploft. Dus ik heb heel veel zin in om met hem ook weer die kant op te gaan als het kan, zeg maar. Dus ik ben niet klaar met mijn avontuur, maar ik ga wel in ieder geval weer vanuit die reizen.
Ja, dit is wel leuk om aan jullie te vragen, want ik was voor corona was ik ook ongeveer tussen de 10 en de 12 keer per jaar op pad over de hele wereld. En op een gegeven moment valt het dus stil. Dan in eerste instantie denk je, ja, misschien even lekker, even reflecteren. Wel goed om niet als een malle de hele tijd maar achter je werk aan te rennen. Maar nu begint het wel weer te kriebelen. Hè? Eigenlijk mis je het ook. Wij zitten nu op Zoom, maar we missen ook gewoon mensen interacten met mensen in real life, weet je wel. En gewoon weer voelen en horen wat ze van wat je doet vinden, weet je wel. Van je werk, van je artiesten. We gaan even muziek luisteren, want we zijn lekker onderweg aan het praten. Ik hoop dat de luisteraars ook nog steeds luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Maar we willen toch even Nederlandse muziek uitlichten in deze podcast. En we hebben jullie ook gevraagd om na te denken over een song die jullie graag zouden willen uitlichten in deze podcast. Robin, wat is jouw keuze?
Ja, dit is best wel random met mijn hele verhaal uit China en dan Alan Walker en dan kom ik nu weer bij Frenna terecht. Maar ik vind gewoon dat Frenna best wel geonderwaardeerd is in de Nederlandse industrie. En ik heb gewoon een gevoel dat hij best wel eens internationaal echt heel, heel, heel groot kan gaan worden. Omdat ik gewoon vind dat hij is gewoon een soort van super... Nou, niet een soort van, hij is gewoon een superster. Hij heeft dat stijltje en hij maakt nu muziek. En ook met dat Afro House, Afro Pop verhaal. Ik vind dat zelf gewoon vet. Ik heb daar zeg maar passie voor. En ik was op zoek naar een Nederlandse artiest en een Nederlandse song. Dus ik heb daarvoor gekozen. Maar ik snap dat het niet helemaal met mijn verhaal zo klinkt. Maar
nou, ik vind het wel interessant. Ik vind het wel interessant, want jij hebt al zoveel gehoord en in zoveel verschillende continenten, dat als jij een Nederlandse artiest nu uitpikt, waarvan je zegt, ja, ik denk dat dat ook wereldwijd zou kunnen, dan mag dat best gehoord worden. Ik denk dat ik dat wel snap, die afro-sound, die kan volgens mij ook heel breed. Maar laten we er gewoon naar luisteren, dat is het beste. Dan mogen de luisteraars het zelf bepalen of ze vinden dat jij gelijk hebt. Frenna, en welke track?
Ik had Dragon Roll gekozen, omdat ik dat gewoon een track vind.
Oké. Okay. Kidded on the loop. Deze dingen hadden dat die dingen voor de koop. My charge. Best you ever know. Dus maar dan moet je graag baby. Go just take it slow, my baby. Summon me, I'm all. Ik ben aan het rennen, but you wanna see me more. My darling. But we were should be far. Maar niemand doet het, niemand kan het better than your boy, my baby. Mommy is a diva, mommy is a star. Can you double R, make a wish in the car? Say you're such a seeker, say you're well too hard. Baby on the cloud, baby girl is a superstar. Diamonds on my baby like they're glowing in the dark. Yeah, like up an angel, baby girl, like for what? Except for your brand, baby girl, like Mr. Spark. Except for your London, I'm gonna leave my mind far. We all know, oh, you wonder, we all know, oh, oh, oh. Justin, voor jou hadden we dezelfde vraag. Sorry. Ga je gang, Robin.
Ik vind ook gewoon, met wat ik nog erbij wil zeggen, is dat gewoon, ik vind zijn muziek, het is Nederlands, maar dat vind ik het toffe, want het klinkt heel universeel. Ik denk dat als ik nu ook in Noorwegen in de clubs ben, het is nu, begin nu weer een beetje open te gaan. Ik hoor alleen maar Frenna en Busy en alles.
Wat,
ja, mensen zingen gewoon mee, omdat het gewoon, het is meer een soort van de, I don't know, de vibe en gewoon de muziek zelf en de topline en alles klopt gewoon heel erg. En dan maakt de taal niet zoveel meer uit. En dat vind ik gewoon heel vet, om dat werkt, zeg maar.
Als ik me niet vergis, is Drank en Drugs ook een hit geweest, hè? In Scandinavië, vooral in Denemarken. Dat precies zoals jij het uitlegt, dat maakte dus ook niet uit. Ze zongen het gewoon mee. Het was gewoon in het Nederlands een hit.
Ja, ja, goed copyright. Heel goed copyright is dat.
Ja, daar ligt ook wel een gat in de markt, hè? Nederlandstalige muziek in China. Ik ben wel benieuwd of dat gaat lukken.
Ja, maar niet die track. Die track ga ik niet daar proberen. Want dan,
Justin, jouw keuze ligt.
Even, nou, ja, sorry, ik kom daar gelijk op terug. Maar wat ik trouwens, ik zag nog een overeenkomst met wat Robin zegt in zijn verhaal. En Frenna's songs, ik ben het trouwens helemaal eens. Ik denk dat Frenna zijn sound. En inderdaad, weet je, die lyrics op een of andere manier klinken ze fonetisch internationaal gezien. Maar ook omdat jarenlang, weet je, was Japan een soort van, oh, je moet het maken in Japan. Vervolgens was China de soort de next wall die we moesten doorbreken. En nog steeds waren ze. Maar Afrika lijkt nu een soort van, weet je, de volgende op die continent waar alles gebeurt. Dus net zoals dat Robin, weet je, spullen heeft gepakt en naar China is gegaan. En ik misschien dat naar Japan en LA heb gedaan. Het is wachten op de volgende persoon die naar Afrika gaat en daar de boel helemaal kantelt. Met jongens ook als Frenna. En dan gaan ze ook global. Dat is onvermijdelijk, weet je. Dus ik kijk uit naar je volgende podcast met iemand die dat doet.
Ja, precies. We gaan even dingen
Je had mij ook gevraagd natuurlijk om een artiestensong. Ik vond het echt lastig, want ik heb een hele rits aan mensen die ik had willen pitchen of in het zonnetje willen zetten. Ja. Ik neig altijd naar een soort van nieuwe, jonge talenten voor upcoming dingen, die ik gewoon heel tof vind, die ik graag wil supporten. En ik heb hier ook helemaal verder niks met deze act of wat dan ook, behalve, het is er zakelijk gezien, behalve dat ik het gewoon heel tof vind wat hij aan het doen is. Benihana, producer, componist uit Amsterdam, jonge talentvolle guy en heeft deze week een nieuw project online gezet. Ik vond het gewoon heel fris en dope klinken. Het zit muzikaal gezien briljant in elkaar. Er staat ook een feature van samenwerken met Drew Vendel. Ook een van die guys die al jarenlang bezig is, dat ik altijd hard vind. Ik weet je of die nou een live sets aan het slopen is, of die producties die hij online zet. Dus dat zijn guys waarvan ik al jaren verwacht dat het gaat lukken. Het gaat een keer gebeuren. En ik denk dat Benny het helemaal in zich heeft om in ieder geval als producer het ook in het buitenland helemaal te gaan maken. En ik hoop ook dat zijn artiestenprofiel dat gaat lukken.
Welke track? Want ik heb eventjes, volgens mij heb ik tegen Geesje gezegd, doe maar die track met Jero.
Ja, klopt.
Feelings ja. Mutual.
Klopt. Ja, dat is.
Gaan we daar naar luisteren. Ken je dan dit?
Nee, ik ben wel heel bekend met Jero van Dal en ik vind hem echt supermaster. Maar deze, dat is echt een vette track.
Hoe kijk je nu naar de Nederlandse muziekindustrie, Ron? Ben je daar nog veel mee bezig? Of hou je het in de gaten? Of hoe verhoudt dat zich met je werk nu? Is het...
Ja, ik volg het wel gewoon voornamelijk. Ik ben nu best wel natuurlijk veel met buitenlandse muziek bezig. En ik ben altijd op zoek naar, het lijkt me echt tof ook om gewoon, weet je wel, weer meer met Nederlandse artiesten samen te werken. Dus ik hou het zeker in de gaten. En ik ben ook gewoon, ja, muziekliefhebber. Ik vind zelf, ik werk volop in de EDM, maar ik luister zelf best wel veel gewoon naar hiphop en naar afro en zo. Dus ik vind het gewoon heel vet wat bijvoorbeeld een Kevin en een Frenna en iedereen soort van... Dat ze gewoon zo krachtig zijn en gewoon op hun eigen soort van houtje gewoon hun ding doen en dat gewoon werkt, weet je. Dus dat vind ik tof. Dus ik hou het op die manier een beetje in de gaten. En ik ben nu ook weer, nu ben ik volledig gevaccineerd. Dus vorig weekend ben ik in Amsterdam geweest. Dus ik kan nu weer heen en weer vliegen en dat voelt heel goed. Dus ik ga nu wel wat meer weer actief zijn in Nederland ook. Dus dat is tof.
Want het label van Alan Walker werkt alleen met Scandinavische acts, klopt dat?
Ja,
dat betekent geen internationale acts. Dat is echt...
Nee, maar ik ben natuurlijk wel gewoon veel op, zeg maar, op het gebied van featurings en songwriting ook ben ik best wel veel internationaal bezig. En het toffe heel erg hieraan is dat... gewoon door gamen en door... Het is nu zo belangrijk om een sterk merk te hebben. En met Alan hebben we natuurlijk... En eigenlijk een soort heel merk met die hoodie en die mask. En er ligt nog heel veel potentie. En het feit dat hij helemaal in een soort van het gamen zit. Hij is eigenlijk van nature een gamer. Hij is eerst begonnen met gaming en hij begon te produceren toen hij zeg maar even pauze wilde nemen als het ware. Dus wij hebben nu echt, echt enorm veel organisaties, artiesten, opportunities die zeg maar onze kant op komen. Doordat hij zo die crossover muziek en gamen is. Dus ik ben heel veel internationaal bezig. Eigenlijk best wel veel landen over de hele wereld ben ik met mensen in contact. En zijn we dit zeg maar verder aan het uitbouwen. Ik wil wel heel graag mensen erbij tekenen. Maar wat ik heel belangrijk vind, en dat heb ik altijd zo gevonden, is dat voor mij, ik denk dat Justin daar zeker dat kan beamen. Het is... heel belangrijk om gewoon je producten op orde te hebben en gewoon een goed, sterk product te hebben. En dat is het allerbelangrijkste. En ik vind dat je, ik kan wel 20 artiesten gaan tekenen, maar dat betekent dat ik niet de aandacht aan al de 20 artiesten tegelijkertijd kan geven. En ik denk dat het beter is om een paar te hebben en daar volledig in te gaan en dat volledig uit te bouwen met alle tijd en moeite en resources dat het nodig heeft. En dan vanuit daar verder te kijken. Maar voor nu... is het meer dan genoeg waar we mee bezig zijn, zeg maar.
Precies, en als je met zo'n groot artiest werkt, dan heb je daar ook heel veel werk aan. Dan is het, denk ik, al een behoorlijke workload om dat gewoon, zoals je zelf zegt, aan top of his game te houden, weet je wel, toch? En Justin, jij werkt in principe ook maar met een een klein beperkt, nou ja, beperkt is het niet, maar gewoon een klein roster. Dat doe je bewust, toch?
Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik denk dat mijn kracht ligt in het helpen, begeleiden van jong talent, of tenminste mensen die net hun songwriting skills aan het craften zijn, zeg maar, weg proberen te verfijnen. En ik vind het heel tof om daar bijdrage aan te kunnen leveren en wat meer waarde te kunnen tonen. En dat lukt eigenlijk alleen maar als je dat met een select groepje doet. Het lukt me gewoon niet om dat met, weet je wel, 30 mensen tegelijkertijd te doen. Dus weet je, wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit en raakschieten. En natuurlijk hopen we grote songs te maken. Weet je, het is het allermooiste te zien, omdat als je mensen ziet groeien en uiteindelijk echt, weet je wel, hun potentieel te zien bereiken, dat ze helemaal volledig in hun element en met alle creativiteit en vrijheid hele harde shit kunnen maken. En daar ga ik heel lekker op, weet je. Dus dat is dan mijn wins, weet je, als dat lukt. En ik heb nog geen manier gevonden om dat te vinden, dat ik dat heel erg groot kan opschalen. Dus dan zou het betekenen dat je of A&R's erbij moet nemen, weet je. En ja, misschien kijken we daarnaar naar de nabije toekomst. Maar op dit moment doe ik het met een klein groepje waanzinnig getalenteerde, inspirerende mensen.
Maar je zei wel ook net dat volgens mij liet je behalve LA ook het land Japan vallen. Dus jouw netwerk is internationaal, gaat verder dan alleen Amerika.
Ja, ja zeker. Ja. Ik heb in die beginjaren dat ik echt publisher werd, toen ben ik een administratieovereenkomst aangegaan met mijn vrienden van Cloud9. En zij werkten al met een subpublishing netwerk, zoals dat dan heet. Dus hebben in elk land hebben zij een partner. En een van de eerste dingen die ik ben gaan doen toen, is ben in het vliegtuig gestapt om langs die verschillende partners te gaan in wat voor mij focus territoria waren, om dan kennis te gaan maken met die mensen daarvan. Oké, jullie vertegenwoordigen nu ook mijn catalogus en mijn mensen in zekere zin. Ik wil graag leren van jullie, hoe ziet jullie territorium eruit? Hoe werkt het hier in Duitsland? Of hoe werkt het hier in de UK? En zo ook in Japan. En een van mijn schrijvers die had het idee, dat is Ricardo Burgerust of Rico Green, van ja, ik heb het idee dat ik het in Japan heel goed zou kunnen doen. Ja, waarom is dat? Ja, ik ben daar een paar keer geweest met verschillende artiesten, onder andere met Candy Dilfer. Ik proef de sfeer daar. Ik denk dat ik met mijn schrijftalent en productietalent het hier ook zou kunnen doen. Nou ja, wederom, wij zijn gewoon samen het vliegtuig ingestapt. Wij zijn toen bij mijn eerste subpublisher, maar daar vervolgens ook bij alle andere partijen waarvan we wisten dat ze bestonden of langzaam erachter kwamen dat het een partij was, zijn wij gewoon gesprekken aangegaan. En daar weer vrienden gemaakt, netwerk gebouwd. Vervolgens, om dan toch ook weer een beetje een cirkeltje te maken naar elektronische muziek en dance, tijdens ADE, is een van mijn huidige vaste partners destijds in Nederland gekomen. We hebben een week lang hier in Nederland geschreven, aan songs gewerkt. En inmiddels zijn we denk ik 35, 40 charting songs verder in Japan met Rico. En ziet zijn agenda er eigenlijk 100% uit als songs schrijven voor Japan en Korea. Dat is een beetje alles wat hij nu op dit moment doet. Dus ja, dat is weer die gewoon een beetje nuchtere hands-on instelling van we gaan gewoon er naartoe en aan de bak.
Ja, dus jij bent met je bedrijf best wel op veel verschillende continenten ook wel succesvol met Nederlandse componisten en producers. Dat kan je eigenlijk wel zo...
Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja.
Ja, vet. En corona kwam even voorbij. Gelukkig in een iets positievere zin dan in de afgelopen podcast. Want toen moesten we er altijd over praten van wanneer is deze ellende voorbij. Volgens mij mogen we wel een beetje stellen dat we inderdaad weer heen en weer mogen vliegen. Er worden weer shows gegeven. De wereld gaat langzaam weer open. Hoe is dat voor jullie als muziekprofessionals? Waar zien jullie de kansen en hoe ziet jullie toekomst er zeg maar uit? Zouden jullie dat kort met ons kunnen delen? Justin, bij jou.
Ja. We hebben natuurlijk nu een gesprek via Zoom. En ik vind het super dat kan. Maar ik ben gewoon wat dat betreft best wel een beetje oldschool. Ik wil gewoon graag mensen zien. Weet je. Ik hou ook van een hapje en een drankje en een sapje en een gezelligheid. En op die manier, weet je wel, herinneringen maken en avonturen beleven. Ook met mijn zakelijke vrienden, snap je? En dat gaat gewoon niet op Zoom, weet je. Dus ik kijk er echt enorm uit om weer mensen te gaan zien. Ik begreep dat ADE toch doorgaat. Weliswaar misschien in een andere vorm. Dat vind ik te gek. Dan zien we misschien weer ook wat van onze internationale vrienden in Nederland. Ik heb een trip staan naar Berlijn komende week. Dan ga ik met twee van mijn schrijvers gaan we daar weer een weekje lang muziek maken. En nou ja, wat ik al zei, Biden ziet eruit dat hij wat restricties gaat opheffen. Dus dan kijk ik al gelijk weer uit naar een volgende trip weer naar LA. En ik had eigenlijk vlak voor corona had ik me voorgenomen echt even ook een heavy trip naar de Korea te doen. Omdat, ja, wat ik al zei, we werken nu veel met Japan en ook wat in Korea. Dus dat was voor ons echt de volgende stap van hoe gaan we hier nu meer business kunnen doen. Dus ja, dat wil ik ook ergens in, als het kan, in het kwartaal volgend jaar gaan pakken, ja.
Ja, nou, mooie plannen, goede plannen. Ja. Robin, Noorwegen, het is koud, het wordt alleen maar kouder daar, dus je komt waarschijnlijk snel terug. Nee, flauw.
Nee, maar een beetje hetzelfde. Ik, zodra het kan, dan ga ik het liefst de hele wereld over. Want dat is gewoon wat mij energie geeft om te doen wat ik doe. Ik zou heel graag met Justin mee willen naar Korea. Want dat vind ik echt een van de vetste landen van de wereld. Als je van muziek en entertainment houdt, dan is dat echt gewoon Walhalla.
Nou, laten we met z'n drieën gaan dan, want ik heb er ook nog wel wat zaken te doen.
Nee, maar let's go. Voor mij is het al een beetje... Ja, ik ben in vorige week in Amsterdam geweest. Ik was in Stockholm, waar ik heen en weer kan reizen. Dus het is begint nu een beetje te borrelen allemaal. En hopelijk gaat het allemaal snel weer open. En dan kunnen we die kant op. En dan zien we waar het schip strandt.
Want als alleen gaat toeren, ben jij er dan altijd bij? Ga je dan mee?
Zeg maar? Nee, ik ga niet altijd mee. Alleen misschien zeg maar wat grotere shows. Maar hij is weer best wel aan het toeren. Dus hij heeft een best wel grote run in de US staan. Dus hij doet een aantal shows in de US. En dus dat is tof.
Dit jaar?
Dit jaar, ja. En we hadden zelfs een aantal data in China staan, maar die zijn helaas niet doorgegaan. Omdat iedere keer als er drie positieve corona-zones zijn in China, dan is het full shutdown. Dus alles gaat weer op slot. Dus dat ging helaas niet door. Maar ik denk dat we gewoon op dit moment zo flexibel mogelijk moeten opstellen. En kijken waar het heen gaat. En het gewoon proberen te doen. En op het begin was het echt heel vervelend om gewoon niet te kunnen reizen. En je voelt je een beetje claustrofobisch. Van dat je een soort van vast zit. Maar ik ben er ook wel weer een beetje aan gewend. Ik vind het niet ideaal. En ik zie ook mensen liever in persoon. Maar het werkt op zich wel. En nu is het gewoon een soort van uitkijken naar beter. En dan zien we het wel.
Want als ik voor jullie bijna mag spreken, is het business-wise, ondanks dat het qua live natuurlijk lastig was, ook voor jullie acts niet heel slecht geweest. Je kan gewoon door met schrijven. Je vertelt net Robin over de gaming, wat super belangrijk is voor Ellen. Dus wat dat betreft is er natuurlijk ook gewoon heel veel mogelijk als je toch enigszins lockdown letterlijk bent. Maar het werk gaat gewoon door. Kan gewoon doorgaan, laat ik zo zeggen. Ja, te gek. Nou, super bedankt voor jullie input, jullie verhalen en voor jullie tijd vooral. Want jullie zullen net zo druk zijn als ik ongeveer. Maar dit zullen onze luisteraars fantastisch vinden om te hebben mogen horen. Ik bedank jullie hierbij nogmaals. Ik wens jullie heel veel succes de aankomende jaren. Ik hou jullie in de gaten. Afrika, hè, die hebben we genoteerd. Dus wie zit er het eerst in Afrika? Dat is hem. Dat is eigenlijk waar we voor gaan. Bedankt nogmaals. Luisteraars, bedankt. Dit was alweer aflevering 5 van het nieuwe seizoen. Mocht je nadenken na het beluisteren van deze podcast, ik wil hier meer van horen. Nou ja, dan staan er dus nog 8 afleveringen op jullie favoriete podcastplatform om terug te luisteren. Mocht je in de gelegenheid zijn om ook even te laten weten wat je ervan vindt, dan stellen we dat ook op prijs. Deze podcast is mede een initiatief van Dutch Music Export en komt tot stand met bijdrage van Fonds Podium Kunst, de Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Mocht je nou meer willen weten over Dutch Music Export, kijk dan even op de website. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik hoop jullie de volgende keer weer te mogen treffen. Ciao!